Gemeente, in deze laatste vijf psalmen van het boek der psalmen gaat het om de lof aan God. Deze psalmen die beginnen met het halleluja en eindigen met het woord. Die psalmen worden omsloten door die lof aan God. Een beeld eigenlijk, gemeente, van het leven dat wordt omsloten door het halleluja. En psalm 146 spreekt dan over de hulp van de Heere. Ja, wat hulp is, dat hoef ik niet uit te leggen. Dat weet iedereen wel. Je kunt geholpen worden bij het maken van je huiswerk. Maar, jongens en meisjes, jullie begrijpen wel dat het in deze psalm wel om andere hulp gaat. Het Hebreeuwse woord geeft iets aan van militaire hulp. Ik moet denken aan wat een van onze zonen een poosje terug in Rotterdam overkwam. Hij fietste naar huis en hij raakte zomaar verzeild in een groep jongens. En die belaagden hem. Hij werd lastig gevallen. En dat had nog heel vervelend af kunnen lopen als hij niet net op tijd in de gaten kreeg dat er achter hem een jongen fietste die hij goed kende, een vriend. En die riep hij. En die vriend was een echte vriend. Die snelde te hulp. En die deed wat hij moest doen, daar zal ik niet over uitweiden, maar het is goed gekomen. Hulp. Hulp als je het benauwd hebt, als je bang bent, als je gevaar loopt, als je bedreigd wordt. Hulp. Deze hulp, gemeente, gaat het over in psalm 146. Ik wil eigenlijk nog een voorbeeld noemen. Een van onze andere zonen, we hebben er drie, maar dit is mijn laatste voorbeeld. Een van onze andere zonen had een vurige rode plek op zijn been. Een paar jaar geleden. En dan zijn we toch mee naar een huisartsenpost gegaan. En de dokter zei, dat moet ik opensnijden. Want het vuil moet eruit. Dit is gevaarlijk. Hier moet ik iets aan doen. En wel meteen. Dat is ook hulp. Broodnodige hulp. Dat zou levensgevaarlijk kunnen worden. Maar het is ook iets waarvan je eigenlijk zou zeggen, nou, liever niet. Ik laat niet zomaar iemand in mijn been kerven. Als het niet hoeft, niet graag. Liever niet. En wat betekent dat? Met betrekking tot psalm 146, dan ga ik drie dingen noemen, jongens en meisjes. Als je hulp van iemand krijgt, dan moet het iemand zijn die je hulp kan geven. Een sterke vriend. Of een goede dokter. Als je hulp van iemand krijgt, moet het ook iemand zijn die je hulp wil geven. Je vriend zal maar doorfietsen. Of de dokter zal maar zeggen, ik heb geen tijd. En als je hulp krijgt, om nog een derde te noemen, moet het ook iemand zijn die weet wat voor jou goed is. En die misschien wel eens moet snijden. Om je te behouden. Om je te redden. Om je te genezen. En als ik dat nu naar psalm 146 breng, gemeente, dan is die God van Jacob, die God van psalm 146, een God die zijn kinderen kan helpen. En die dat als een almachtige vader wil doen. En die als een trouwe vader weet wat goed voor ons is als geen ander. Die soms moet snijden in ons leven. Ja. Tot ons behoud. Daar gaat het nu om in psalm 146. Daarvan zegt de dichter van Psalm 146, dat kun je ten diepste bij geen mens vinden, uiteindelijk niet. Daarvoor kun je alleen terecht bij de God van Jacob. En nu wil ik u meteen maar vragen, gemeente, kent u die God van Jacob? De God van Psalm 146. Als u die God van Psalm 146 kent, gemeente, jongens en meisjes, dan kent u ook wat deze dichter in het begin al zegt. Halleluja, o mijn ziel, prijs de Heere. De dichter prijst de Heere in zijn leven. Dat is eigenlijk, gemeente, een kenmerk van al de kinderen Gods. Die loven God, die prijzen God. Als ik één kenmerk zou kunnen noemen van de kinderen Gods, met wat er allemaal in de kerkgeschiedenis al een kenmerken is genoemd, dat weet u misschien wel. Dan moet ik dit toch zeker noemen, dat een kind van de Heer komt tot dat punt waartoe de Heer, onze God, ons geschapen heeft. De lof aan God. Halleluja. Dat kan niet anders. Of we loven de Heer met ons hart en met onze stem en met ons leven. Halleluja. En dan spreekt die dichter eigenlijk ook tot zichzelf. O mijn ziel, prijs de Heer. Hij praat als het ware in zichzelf. Hij richt het woord tot zichzelf. Hij roept zichzelf toe. Hij maant zichzelf. Hij spoort zichzelf aan. O mijn ziel, prijs de Heere. Mag u ook doen, gemeente. In goede dagen en in kwade dagen. Bij dagen en bij nachten. O mijn ziel, prijs de Heere. Ja, zegt deze psalm. Ik zal de Heere prijzen in mijn leven. Dat staat er zo duidelijk. Dat hebben we ook gezongen, gemeente, met die woorden van Psalm 104. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, de Heere verhogen in mijn lied. Is u misschien ook iets opgevallen aan die woorden? Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet. Misschien denken wij daar wel eens een beetje anders over eigenlijk. Dat we bij die tekst eigenlijk een beetje aarzelen. Is dat nu zo? Ik zal de Heere prijzen in mijn leven. Is het eigenlijk in ons leven, gemeente, niet een beetje andersom dan wat we in deze psalmen lezen? Is het eigenlijk niet meer zo in ons leven dat we eigenlijk zouden zeggen, ja, in mijn leven kom ik daar wel niet zo aan toe. Het is ook druk. Het werk van alle dag. Je gezin. School. Je studie. En ik ben er ook niet altijd toe in staat. Ik kan het ook niet altijd. De Heere prijzen. Ik ben er niet voor in de stemming. Er zijn zorgen, er zijn moeite, er is verdriet. En dan de Heere prijzen. Dat klinkt wel zo in die psalm. Ik zal de Heere prijzen. O, mijn ziel, prijs de Heere. Ja, ik kan dat niet. Maar straks. Eenmaal. Ja, dat wel. Als we voor de troon van God staan, dan zullen we de Heere prijzen. Leeft het niet meer zo bij ons, gemeente, als we de Heere kennen? We eigenlijk zeggen, ja, daar komen we nu niet zo aan toe, aan dat prijzen van de Heere. Dat staat nog uit. Dat wacht nog. Maar straks, eenmaal, op die grote dag, dan zal er een dankdag aanbreken die nooit meer zal eindigen. En dan zullen we de Heere loven en prijzen met ons hele hart en met onze stem. En dan zullen we hem in die scharen die niemand tellen kan de lof toezingen die hem toekomt. Maar nu, in deze psalmgemeente, draait het eigenlijk om. En psalm 104 bijvoorbeeld ook. En ik zou u veel meer psalmen kunnen noemen waarin je dit leest. Wat bedoel ik dan? Wel, ik zal de Heere prijzen zolang ik nog ben. Maar straks. En dan? Ik zal de Heere prijzen zolang ik het levenslicht geniet. Maar in het stille graf zingt niemand zeer en lof. En Psalm 88 vraagt: zullen de doden de Heere prijzen? Zullen de overledenen u loven? En misschien dat u zich nu afvraagt: hoe heb ik het nou? Meent u dat? Dat die lof aan God er hier wel is, maar straks afgelopen is? Ja, gemeente, dat zeggen deze psalmen. Oud-testamentisch. Het is niet het enige wat deze psalmen zeggen, maar deze psalmen zeggen het wel. En gemeente, er zijn hier ongetwijfeld velen vanmorgen in ons midden die ooit eens hebben gestaan bij een geliefde, een vader, een moeder, misschien zelfs een kind dat overleden is, gestorven. En dan sta je bij een mens opgebaard, aangrijpend. En dan kan het je raken, dan kan het je beklemmen. En kan het je zelfs benauwen dat die mond die gesloten is, nooit meer spreekt. En ook nooit meer zingt. Ja, gemeente, wij allen moeten sterven. En daar ligt in dat Oude Testament, gemeente, eigenlijk die klem van de dood. Hoe komt dat? Dan moeten we eigenlijk veel verder terug, gemeente. Dan moeten we terug naar het paradijs. Dat kan niet anders. Die lijn trekt de Bijbel. Het loon op de zonde is de dood. De zonde is in de wereld gekomen. Wij hebben ons losgesneden van de levende God die ons het leven heeft gegeven. Van die God die de adem in onze neusgaten heeft gegeven. Van die God die heeft gesproken: alles wat adem heeft, loven de Heere. En van die God, gemeente, hebben wij ons losgetrokken. Hebben wij ons losgesneden. En nu is die lof aan God verstomd. Het is stil geworden. En nu zegt Satan als het ware: is er één die u looft? Is er één die u prijst? Is er één die u groot maakt? Is er één die doet waartoe u hem, waartoe u haar geschapen hebt? Is er één te vinden? En God zag of er iemand was die goed deed. God was er, zag of er iemand was die hem zocht. En die het aangezicht van God zocht en het aangezicht van God prees en verheerlijkt. Er was er niet één. En daar ligt die beklemming, gemeente, over het Oude Testament. Ja, zegt u, het is toch het woord van God? Jawel, daar gloort het licht. Daar kiert het als het ware. Daar opent de Heer in het woord van zijn belofte. Al van oude tijden af, al meteen, nadat wij ons hebben losgescheurd van God, daar opent de Heer in het woord van zijn belofte een deur van hoop, en daar kiert het licht, en dat licht van Pasen, dat valt over het Oude Testament. Ik hoop daar zo nog even op terug te komen. En dat licht schijnt ook in deze psalm. En als deze psalm zegt: de Heere zal in eeuwigheid regeren. En denkt u maar aan al die psalmen die zeggen dat God is van geslacht en tot geslacht. En dat hij leeft tot in alle eeuwigheid. Daar hebt u dat licht van Jezus Christus. En dan wordt het waar wat de Heer heeft beloofd. God zal er helpen in het aanbreken van de morgen stond. Daar is één mens, Jezus Christus, die God looft en prijst. En hij verheerlijkt zijn vader zijn leven lang en zijn stem wordt gesmoord. En hij ligt in het graf. Stille zaterdag. Psalm 115. Het is stil. En dan breekt Jezus Christus, de Zoon van God. Het kan niet anders geweten. Of ik moet hem u verkondigen, ook vanuit deze psalm. Een oud-testamentische psalm, maar Jezus zelf zegt. U meent toch in deze schriften het eeuwige leven te hebben? Ja toch? Onderzoek deze schriften, want ze getuigen van mij. Die schriften, gemeente, die zijn zwanger van Jezus Christus. Zwanger van die goddelijke belofte. En Jezus Christus verbreekt het zwijgen, verbreekt de stilte, verbreekt de kluisters van de dood. Maar deze psalm zegt nog, ik zal de Heere prijzen in mijn leven. En Jezus zegt, wie in mij gelooft, die zal niet sterven, maar leven. En dan worden deze woorden van deze psalm heerlijk waar in Jezus Christus. Kent u, gemeente, de Zoon van God? De eeuwige Zoon van God, die van eeuwigheid tot eeuwigheid is. Die oud-testamentisch de vader der eeuwigheid wordt genoemd. Die het leven heeft aangebracht. Dan kunt u met heel uw dode leven. Met alle banden en kluisters van de dood. In uw leven. Wat het ook is. Bij hem terecht. Bij de Zoon van God. Maar nu, gemeente, gaan wij verder lezen in deze psalm. En dan zegt deze psalm, men vertrouwt niet op prins of als mensenkind bij het welk geen heil is. En u zegt misschien, ja, dat herken ik wel. Want mensen stellen je teleur. Daar kom je altijd bedrogen mee uit. Dat zal waar zijn. En in ieder gemeente heeft zo zijn ervaringen. Ik denk eigenlijk dat er bijna geen mensen zijn hier vandaag in de kerk die zeggen, nou, ik ben eigenlijk nou nog nooit teleurgesteld in mensen. Nee, daar kun je op vertrouwen, daar kun je zeker van zijn, daar kun je staat op maken. Nee toch, mensen stellen je teleur. Ja, zegt deze psalm, zelfs prinsen die in hoogheid zijn gezeten, vorsten, edelen. En dan moet u maar weer denken aan dat militairen van die hulp van God. En die prinsen en die edelen op wie je zou vertrouwen, die zo krachtig zijn en zo sterk en die je te hulp kunnen schieten, die stellen je tenslotte toch nog teleur. Die kunnen je eigenlijk in je uiterste nood niet helpen. En gemeente, dat is toch ook waar. En zelfs als het om een arts gaat, je moet maar ernstig ziek zijn. En dan zegt die heel deskundige en heel bekwame arts, ik kan ook niets meer voor u doen, helaas. Zover is de medische wetenschap nog niet. We kunnen veel, maar we hebben ook onze beperkingen. Vertrouwt niet op prins, op mensenkind, bij het welk geen heil is. Mens is beperkt. En je kunt ook nog zeggen, een mens is zondaar en een raakje in teleurgesteld. En toch, gemeente, dat is allemaal waar. Dat is allemaal waar. Maar er is toch ook nog wel een andere kant. Ik ben toch ook begonnen met dat verhaal van mijn zoon die geholpen werd door een goede vriend. Er zijn toch mensen die de Heer ons geeft in onze omgeving. Er is toch gelukkig, gemeente, medische zorg. Je kunt een vader en een moeder hebben op wie je gesteld bent die zoveel voor je betekenen. Wat een grote zegen is dat. Predikant tegen wie je opkijkt. In de goede zin van het woord. Je kunt mensen hebben in je omgeving die je raad geven. Daar mag je toch de Heere voor danken. Het kan toch niet zomaar zijn dat deze psalm zegt, vertrouwt niet op prins, op mensenkind, bij het welk geen heil is. Dat moet je niet zijn met mensen. wat het zo even in de consistorie over de Engelse veelpot die zo mistroostig en zo somber was over de mens. Wordt dat niet wat te sterk? Kun je nu zo over de mens nadenken? Kun je die visie nou hebben op mensen? Zegt David niet in een psalm: in mijn haasten zei ik, alle mensen zijn leugenaars. Dat zei ik in mijn haasten. Moeten we dan ook niet allereerst, gemeente, een blik naar binnen werpen in ons eigen hart, voordat wij dit oordeel over alle mensen geven? Ja, gemeente, dan moeten we heel goed verstaan wat hier staat in Psalm 146. Vertrouwt niet op prinsen. En dan zouden die jongens en meisjes misschien kunnen denken aan prins Willem-Alexander. En dan kun je misschien nog wel wat meer prinsen opnoemen. Prinsen. Maar die prinsen die zijn eigenlijk onder het oude Israël zo niet bekend. Maar hier staat een woord dat je ook zou kunnen vertalen met edele, nobele. Nou, als je daar goed gaat lezen wat er in het Hebreeuws staat, staat er een heel bijzonder woord. Want dat gaat om mensen die edel zijn. Ik zou bijna zeggen edel zijn van aard, van karakter. En waar blijkt dat uit? Wel, gemeente, uit één ding. Dan kom ik eigenlijk op een tweede kenmerk. Ik heb u al één kenmerk genoemd van kinderen Gods, dat ze de Heere loven en prijzen. Maar nu kom ik bij een tweede kenmerk. Een tweede kenmerk. Want die edelheid die kenmerkt zich hierin dat deze edelen vrijwillig geven. En als we dan lezen over de geschiedenis van de bouw van de tabernakel, dan lezen we in die geschiedenis dat er edelen zijn in Israël. En die edelen die geven. En die geven, gemeente, en dan zeggen wij wel eens tegen elkaar, we geven wat we missen kunnen. Maar die edelen Gods, die kinderen Gods, die edel gemaakt zijn door de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Die edelen Gods die edel zijn vanuit de Vader, die ons alle dingen geeft en die ons dag aan dag overlaat. Die geven vanuit de vrijwillige liefde van hun hart. En die geven, gemeente, niet met terughoudendheid, niet schaars en niet krampachtig. Niet met pijn in hun knipje kijkend of ze nog een euro eruit kunnen halen voor de kerk. Maar die geven wat ze eigenlijk niet missen kunnen. En dat kan het penningske der weduwe zijn. En eigenlijk, gemeente, moet je zeggen dat het ten diepste niet gaat om wat ze uit hun knip trekken. Of wat ze overschrijven. Maar weet u waar het om gaat? En dan moet u uw hart maar naastleggen. Die edelen, die geven zichzelf. Die geven een hart. Die geven zich aan de gemeente. Die geven zich aan een medemens. En die geven zich aan de Heer hun God. En die geven hun leven en die geven hun tijd en die geven hun geld en die geven hun huis. Vanuit het geven Gods. En zo schrijft Paulus in het Nieuwe Testament als het gaat om een diaconaat. Het is geen losse accessoire, gemeente, in de dienst aan de Heere. Het is maar niet een aanhangsel. Wat wel aardig is om wat te betekenen voor de mens in nood, nu we toch bij elkaar zijn. Maar daar klopt het hart van de gemeente in het diaconaat aan het dienstbetoon aan de wereld om ons heen. Dat kan onmogelijk anders. En als Paulus dan schrijft over de diakenen in de Timotheusbrief, dan haast Paulus zich om meteen daaraan toe te voegen: de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees en hebt u de lijn. En als we dan de dood des Heren gedenken, gemeente, bij het heilige avondmaal, dan staan daar terecht naar oud-kerkelijk gebruik de offerschalen. En dan geven wij omdat God zichzelf heeft gegeven in het geven van zijn Zoon. Hier ben ik, Heere. Zo kom ik tot u met mijn hele leven, met mijn hele hart. En u zegt Psalm 146, vertrouw niet op die prins, op die edele. En dan kun je iemand hebben in je omgeving van wie je zegt, dat is mijn vader. Je wil hoog staan, ik hoop het voor u. Dat is mijn moeder, een godvrezende vrouw, onze dominee. Daar heb ik een vriend op wie ik vertrouw. En u zegt deze psalm, vertrouwt er niet op. Dat is misschien schokkend, maar dat heeft te maken met die vergankelijkheid. Zijn geest gaat uit, hij moet sterven. En dan kun je een mens spreken die zegt, had ik mijn vader al maar. Kon ik nog maar eens even met hem praten? Kon ik nog maar eens raad vragen aan, vult u het zelf maar in, gemeente, bij wie u vraagt u raad? Bij wie kan u terecht? En jij? Als het nou moeilijk is. Als je geen uitweg weet. Als je leven klem is gelopen. Ja, dan is het groot goed dat de Heere ons raadslieden geeft. Salomo zegt, in de veelheid van raadslieden is wijsheid. Maar zijn geest gaat uit. En dan zijn raad vervalt. Zijn plannen vergaan. Alles gaat met hem letterlijk, gemeente, te gronden. Te gronden. Maar de God van Jacob. Welgelukzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. En dan staat er eigenlijk in een driedubbel woord, welgelukzalig. Daar ligt een volheid in, gemeente, waarin geen enkel tekort is. En waaraan een mens zijn leven lang nooit tekort zal komen. De God van Jacob tot zijn hulp. De Heere onze God is krachtelijk bevonden en hulp in benauwdheid. Ik zal in mijn bange dagen mijn nood aan de Heere klagen. Wel gelukzalig die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. En daar zegt de psalm, dat is de God van Jacob. Dat kunnen we breed nemen, gemeente, als het volk van Israël. Het volk van Jacob, Jacob, Israël, het volk van God. Maar we kunnen ook zeggen, dat is de God van Jacob. Die te Bethel God ontmoet. De God die zijn belofte spreekt. En die in Peniel staat voor de Jabok. Met een broer die hem mogelijk naar het leven zal staan. En als alle hulp je dan ontvalt, en als de dood voor ogen schijnt, en als er niemand zorgt voor je ziel, en dan mag ik u vragen, gemeente, hoe zult u het maken bij het opwassen van de Jordaan? Dat is een oud-testamentische vraag, u kent die vraag wel. Als nou de Jordaan buiten zijn oever streed. Ja, nu hebben we nog droge voeten. Nu gaat het wel. Hoe gaat het? Nou, gaat zo zijn gangetje, als je maar gezond bent. En nu zegt u misschien, ja, die God van Jacob tot een hulp. En nu zijn er misschien ook wel jonge mensen hier in de kerk. Ouderen hebben al wat meer meegemaakt van het leven, al wat meer gezien. Die weten wel, het kan ook wel anders gaan ineens. Maar als je nog jong bent en sterk en gezond. Dat is ook niet elke jongere trouwens. Maar die hulp van de God van Jacob. Heb u het nodig, gemeente? Heb u het nodig? Geef eens allemaal antwoord, gemeente. In uw hart heb je het nodig. Misschien hier die jongen die straks naar een nieuwe school gaat. Alles nieuw, alles vreemd. Zomaar de kleine dingen van het leven. Misschien even die jongen gezakt voor het examen. Heb je die hulp van de God van Jacob nodig? Als u zegt, nou het gaat eigenlijk goed. Ik kan het eigenlijk wel zonder. Ja, gemeente, dat is inderdaad vaak ons leven. Maar als u nu zegt, het mag goed gaan. We zijn rijk gezegend. En die mensen zijn er ook in de gemeente. Gode zij dank. Maar dan wil ik u vragen, gemeente. Veracht u die goedheid van God. Die hulp van de God van Jacob. Niet wetende dat die goedertierenheid van God u tot bekering leidt. Veracht u dat. Dat de God van Jacob in Jezus Christus u te hulp snelt. Zo is de Heere ons tot een heiland geworden. U hebt allen een heiland in het woord van zijn belofte. De God van Jacob, dat is de God van het verbond. Dat is die God met wie Jacob worstelde. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Kent u die God van Jacob, gemeente? Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat erin is. En die trouw houdt in eeuwigheid, omdat hij de God is die leeft. Kent u die God van Jacob? Die komt nu tot u in Jezus Christus. Hier is Jezus Christus, de Zoon van God. Gemeente, wij moeten alle sterven. Wij zijn midden in het leven, midden in de dood. Kwetsbare, zwakke, vergankelijke mensen. Tot wie zouden we gaan om hulp? Tot wie? En we zijn ook nog gebonden in de banden van zonde en ongeloof. Hier is Jezus Christus. Die komt in ons dode leven. De Zoon van God. Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Vlucht tot deze zaligmaker. Kom tot deze heiland. Waarom zou u uitstellen? Hij is gereed tot uw hulp en vaardig. Hij weet wat goed voor u is. Ja, gemeente, dan zijn er heel veel vragen te stellen. Want dan kan het zijn dat het door een hele moeilijke weg gaat. Dat er gesneden wordt in je leven. Denkt u maar aan die arts. Dat er gesneden wordt in je leven. Maar de Heere weet wat u nodig heeft. En als u als vader in uw gezin, uw kinderen weet goede gaven te geven, zal dan onze Vader, die in de hemelen is, niet ons goede gaven geven. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. Ja, dan kun je het meemaken dat een mens komt in het dal van de schaduwen van de dood. En dat de stok en staf van Jezus Christus daar zijn. Het licht van zijn vriendelijk aangezicht. En dan moet ik eigenlijk zeggen, gemeente, het licht van Jezus Christus, die het leven is, valt over een sterfbed. En dan wil ik u nog een keer vragen, gemeente, hoe zult u het toch maken? In dat dal van de schaduwen van de dood. Dat kan vandaag zijn. Heden Indien gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Jezus Christus zegt, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt. Wat zijn de gemeente vermoeid en belast? Het kan wel zijn dat u dat niet ervaart, maar we zijn het wel. We zijn het wel, vermoeid en belast. Als Jezus het zegt, dan is het waar. Hier is Jezus Christus. En dan bloeit deze psalm 146 op. En dan zegt deze psalm ten slotte, hij doet de verdrukten recht. Hij geeft de hongerige brood, de Heer maakt gevangenen los. Ja gemeente, dan zeg ik nog een keer, het kan niet anders. Of ik moet die lijn doortrekken naar Jezus Christus. In wie al de schriften vervuld worden. Hij opent de ogen der blinden. Als u niet ziet, gemeente, als u geen enkel zicht hebt op Jezus. Hij opent de ogen der blinden, hij richt de gebogen op. Hoop op die God. Jezus richtte een gebogen op die 38 jaar gebogen was. Wiens verwachting op de Heere zijn God is. Daar ligt het woord hoop in en daar ligt het woord wachten in. Hij bewaart de vreemdelingen. Hij houdt de wezen, de weduwe staande. Maar, en dat moet ik u ook zeggen, gemeente, der goddeloze weg keert hij om. Als je dan zonder God leeft. Als je dan toch zegt. Als je dan toch diep in je hart. Kom, wees eens eerlijk. Eigenlijk zegt, ja maar, ik kan het wel zonder. Gaat zo ook wel. Godloos. Zonder God. En zegt de apostel. Zonder God. Zonder hoop. In deze wereld. Die weg keert hij om. Niet als een pannenkoek. Maar eigenlijk. Ik meen dat herziene statenvertalingen die heeft. Die buigt hij af. Daar maakt hij een kromming. Nou gemeente nog één keer. Nu kan het zijn dat onze levensweg allerlei krommingen vertoont. Het krom in het levenslot. U kent dat. Allerlei krommingen. Maar het is eigenlijk gemeente een rechte weg. Dat is in het Hebreeuws een weg die tot een zeker doel leidt. Maar die weg der goddelozen, dat kan een rechte weg lijken. Ja, zegt Salomo, wegen die recht. Schijnen maar het einde zijn, wegen des doods. Want die weg keert de Heer om. En dan meen je dat het goed gaat. En dan meen je dat je stuur hebt over je weg. En je denkt, ik ga mijn weg. Ik doe het op mijn manier. En ik vind mijn weg wel door het leven. En ik kan zonder God. Maar, zegt God, der goddeloze weg keert hij om. Die buigt hij af. Dat moet ik u verkondigen. Maar dat is het laatste niet. Dat laatste is dat woord van zijn genade. En dat kan een kromme weg zijn. Maar het is een weg die leidt. Tot het behoud van een mens. Tot het behoud van ieder die zijn hoop stelt op deze God. Dat mag ik u verkondigen. Dat moet ik u verkondigen. In de naam van Jezus. En die weg eindigt. Ja. In de lof aan God. En dan hoop ik, gemeente. En dan bid ik. Dat u eindigt. Waar deze psalm eindigt. Als alles is gezegd. En als je woorden tekort komt, in dat ene woord, halleluja. Amen.